Deze avond zijn we weer samengekomen in de naam van Hem die ons lief heeft en ons uit onze zonden verlost heeft door zijn bloed. Hem zij de heerlijkheid en de kracht tot in alle eeuwigheden. Amen. Fijn om vanavond weer in uw midden te mogen zijn. We gaan verder met het lied waar we al mee begonnen zijn, 407. En we zingen couplet 2 en 3. Als ik bedenk hoe Jezus zonder klagen tot in de dood gegaan is als een lam. En het derde, als Christus komt met majesteit en luister, brengt Hij mij thuis. Hoe heerlijk zal dat zijn? We samen de Heer gaan bidden om zijn zegen. Heren, we komen aan het begin van deze avond vol dankbaarheid tot u. Dankbaarheid, Heer, over het feit dat we hier bij elkaar mogen komen. U geeft ons de gelegenheid en de gezondheid om als gemeente samen te komen, u te loven en te prijzen in onze liederen en onze gebeden. U geeft ook gelegenheid, Heer, om uw woord te lezen en te overdenken en samen daaruit gevoed te worden. En Heer, dan verwonderen wij ons over uw liefde, uw trouw, uw genade. Verwonder ons, Heer, over wat u allemaal gemaakt hebt, de schepping om ons heen. Ja, het leven dat u ons gegeven hebt. En Heer, worden stil als we denken aan het grote werk dat Heer Jezus volbracht heeft. Zonder klaag hebben we gezongen, is Hij naar het kruis gegaan. O Heiland, u hebt het uitgeroepen. Vader, vergeef het hen, ze weten niet wat ze doen. Heer, u hebt het geroepen dat u van de Vader verlaten was. En u deed het alles voor ons, voor mij. Heer, omdat u ons zo lief hebt. En Vader, u gaf uw Zoon, omdat dat de enige mogelijkheid was om ons met u te verzoenen. Want wij zijn zondaar en schieten tekort. Maar uw Zoon, Heere, was zonder zonde. En kon en wilde de straf dragen die wij verdiend hadden. Heere, vol verwondering zijn we als we denken aan de toekomst. Die toekomst bij u, Heer, in uw eeuwige heerlijkheid, die straks gaat beginnen. Maar nu mogen we de vreugde daarvan kennen. Heer, want u woont in ons door uw Heilige Geest. U hebt ons het onderpand gegeven van de eeuwige heerlijkheid, van die erfenis die ons wacht. Straks, Heer, zult u alle tranen wegnemen, dan zal alle moeite voorbij zijn. En nu, vandaag, bent u bij ons. U bent het die ons draagt en leidt. U zorgt, Heer, ervoor dat we ook straks veilig behouden aankomen in dat hemels vaderhuis. Heer, wilt u met hen zijn die vandaag en in deze tijd zo gebukt gaan onder hun moeite en zorgen. Misschien ook wel hier vanavond aanwezig. Misschien wel, Heer, dingen waarvan weinig anderen weten, omdat we niet alles kunnen vertellen, durven te vertellen. Maar bij u mogen we het neerleggen. En u geeft ook broeders en zusters op onze weg die ons te hulp komen, Heere, die met ons willen dragen. En u wilt ons ook gebruiken om anderen te helpen. Heer, zo hebt u ons aan elkaar gegeven, ook in deze gemeente. En we bidden voor vanavond om uw rijke zegen als we het woord gaan openen. Heere, mogen de liederen niet alleen tot uw eer zijn, maar ook tot een bemoediging voor onszelf en voor elkaar. Opdat we gesterkt naar huis mogen gaan. En opnieuw mogen zien, Heere, uw liefde, uw ontferming. Heer, zegen zo ook het werk dat gedaan mag worden. In bijzonder in de komende dagen. Ook vanavond, Heere, is er zoveel genoemd. Dat elke avond weer plaatsvindt. Heere, zonder uw zegen kunnen we het niet. En zonder uw zegen, Heer, kunnen we alles proberen. Maar het heeft geen uitwerking. Het heeft geen eeuwigheidswaarde. Heere, wilt u in onze zwakheid bij ons zijn. En wilt u uw kracht betonen. Zegen het werk ook van de broeders van de raad. Wanneer zij ook op bezoek gaan en andere taken hebben. Zegen het werk van de evangelisatiecommissie. Het zondagsschoolwerk, het jeugdwerk. En al die andere takken van arbeid. Heer, het een zal heel duidelijk naar voren komen. En het andere is vaak een stuk werk dat achter de schermen plaatsvindt. Heer, maar welke plaats we ook innemen. Van u zijn we afhankelijk. En om uw zegen willen we vragen, van u willen we het verwachten. Heer, kom zo met ons allen tot uw heerlijk doel. Dat vragen we uit genade om Jezus wil. Amen. Ook uit Opwekking gaan we zingen 402. Lied 402 uit Opwekking. Vader, Zoon en Geest, ik prijs u met heel mijn wezen, Heer. 402. samen de Bijbel gaan openen in Lucas 15. Lucas 15. Lucas 15 is het hoofdstuk waar drie gelijkenissen staan. Eerste gelijkenis over 100 schapen. Eén schaap raakt verdwaald, is weg. En de herder gaat dan zoeken en hij laat die 99 achter. Hij vindt dat schaap. De tweede gelijkenis gaat over een vrouw die 10 schellingen heeft. Denari of munten wordt er in een andere Bijbel gezegd. En van die 10 is er 1 zoek. Hij ligt in huis. En die vrouw gaat dat huis helemaal omkeren. En uiteindelijk vindt ze die munt. En als ze die munt gevonden heeft, roept ze al haar buren bijeen, haar vriendinnen. En zegt, ga met mij feest vieren, want ik heb de schelling teruggevonden. En ook die herder, zijn vrienden roept hem bijeen, want hij heeft het schaap gevonden dat verloren is. De derde gelijkenis gaat over een vader met 2 zonen. En 1 van die 2 zonen, die gaat weg. De wijde wereld in, zoals wij zeggen. Waar hij in de problemen komt. En dan zo aan de grond komt dat er geen uitweg meer is. En hij keert terug naar huis. En die vader zegt, mijn zoon is teruggekeerd. Hij was verloren en is gevonden. Hij was dood en is levend geworden. Nou, die gelijkenis willen we in het bijzonder vanavond lezen. U vindt deze gelijkenis over de verloren zoon in Lucas 15, vanaf vers 11 tot en met 32. En hij, de Heer Jezus, zeide, iemand had 2 zonen. De jongste van hen zeide tot zijn vader, vader, geef mij het deel van ons vermogen dat mij toekomt. En hij verdeelde het bezit onder hen en weinige dagen later maakte de jongste zoon alles te gelden en ging op reis naar een ver land waar hij zijn vermogen verkwiste in een leven van overdaad. Toen hij alles doorgebracht had, kwam er een zware hongersnood over het land en hij begon gebrek te lijden. En hij trok erop uit en drong zich op aan een der burgers van dat land en die zond hem naar het veld om zijn varkens te hoeden. En hij begeerde zijn buik te vullen met de schillen die de varkens aten, doch niemand gaf ze hem. Toen kwam hij tot zichzelf en zeide, hoeveel dagloners van mijn vader hebben brood in overvloed en ik kom hier om van de honger. Ik zal opstaan en naar mijn vader gaan en tot hem zeggen, vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. Ik ben niet meer waard uw zoon te heten. Stel mij gelijk aan 1 uwer dagloners. Hij stond op en keerde naar zijn vader terug. En toen hij nog ver af was, zag zijn vader hem en werd met ontferming bewogen. En hij liep hem tegemoet, viel hem om de hals en kuste hem. En de zoon zeide tot hem, vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. Ik ben niet meer waard uw zoon te heten. Maar de vader zei tot zijn slaven, brengt vlug het beste kleed hier en trekt het hem aan en doet hem een ring aan zijn hand en schoenen aan zijn voeten. En haalt het gemeste kalf en slacht het. En laten we een feestmaal hebben, want mijn zoon hier was dood en is weer levend geworden. Hij was verloren en is gevonden. En ze begonnen feest te vieren. Zijn oudste zoon was op het land en toen hij dicht bij huis kwam, hoorde hij muziek en dans. En hij riep een van de knechts tot zich en vroeg wat er te doen was. Deze zei tot hem, uw broeder is gekomen en uw vader heeft het gemeste kalf laten slachten, omdat hij hem gezond en wel terug heeft. Maar hij werd boos en wilde niet naar binnen gaan. Toen kwam zijn vader naar buiten en drong bij hem aan. Maar hij antwoordde en zeide tot zijn vader, zie, zoveel jaren ben ik al in uw dienst en nooit heb ik uw gebod overtreden. Maar mij hebt gij nooit een geitenbokje gegeven om met mijn vrienden feest te vieren. Doch nu die zoon van u gekomen is, die uw bezit heeft opgemaakt met slechte vrouwen, hebt gij voor hem het gemeste kalf laten slachten. Doch gij zei tot hem, kind, gij zijt altijd bij mij en al het mijne is het uwe. Wij moesten feest vieren en vrolijk zijn, want uw broeder hier was dood en is levend geworden. Hij was verloren en is gevonden. Tot zover. Zullen we nog met elkaar gaan zingen van Johannes de Heer 320? Johannes de Heer 320, daarvan de 4 coupletten. Uw naam, o heiland, zij al de eer voor het offer dat gij bracht. Als u dit gaat zingen, is er ook gelegenheid uw gaven te geven. Er is nu 1 collecte bestemd voor het werk in de gemeente. Als er een doopdienst gehouden wordt, en is volgende week, hè? Dan zijn er dus mensen die ook ervoor uit willen komen. Ik heb de Heer Jezus leren kennen. Dat is mijn heiland, mijn verlosser. mag weten dat hij mijn zonde heeft weggenomen. Het zal bij de een zo zijn dat die doop dan komt vrij kort nadat hij of zij tot geloof is gekomen. Een ander doet er misschien jaren over. Ik weet zeker dat ik het eigendom van de Heer ben, maar die doop zie ik niet zitten. En zo stellen mensen soms jarenlang uit wat ze eigenlijk moeten doen. Er is een feest in de gemeente met zo'n doopdienst. Maar toen we tot geloof kwamen en de Heer Jezus leerden kennen, toen was er feest in de hemel. Omdat ik als zondaar mij bekeerd had. U ziet hier staan, we hebben het nog niet gelezen met elkaar, maar in vers 10, alzo is er, zeg ik u, blijdschap bij de engelen Gods over één zondaar die zich bekeert. En de Heer Jezus vertelt dat dan, nadat die vrouw in die gelijkenis de munt gevonden heeft. Ze roept haar vriendinnen en buren bijeen, verblijd u met mij, zegt ze, want ik heb de schelling gevonden die ik verloren was. Of die man met die schapen. Verblijd u met mij, want ik heb mijn schaap gevonden dat verloren was. Ik zeg u, zegt de Heer Jezus, dat er blijdschap zal zijn in de hemel. Over één zondaar die zich bekeert. En dan komt de derde gelijkenis. De Heer Jezus vertelt die gelijkenissen achter elkaar. Als die zoon terugkomt. Die zoon die verloren was, zijn vader heeft overwogen, misschien is hij wel dood. Want je hoorde die tijd niets van elkaar, er was geen internet en je kon niet zomaar een brief sturen. Misschien heb ik nog maar één zoon over. En toch staat die vader op de uitkijk en dan komt die jongen terug. Nou, u begrijpt, dan is er blijdschap in dat huis. Blijdschap behalve bij die andere zoon. Want die begint van binnen niet blij te worden, maar boos. Die zoon van u. En voor mij is er nooit een geitenbokje geslacht, voor mijn vrienden. Weet u wat de aanleiding voor deze drie gelijkenissen is? Want er is altijd een aanleiding voor, hè? Als de Heer Jezus een gelijkenis vertelt, dan is er iets gebeurd. Of hij wil iets duidelijk maken. Bijvoorbeeld die gelijkenis die hij vertelt over een vrouw die ja, met iets zit. Met iemand heeft ze iets. Ze wil een rechtszaak daarover voeren. Ze gaat naar een rechter toe en zegt, rechter, wilt u recht spreken tussen mij en die ander? Dit is de zaak, spreek toch alstublieft recht. Maar die rechter spreekt geen recht, want hij is een onrechtvaardige rechter. Lucas 18 staat die gelijkenis. En die vrouw gaat een andere keer weer terug naar die rechter. Wilt u recht spreken? En die vrouw blijft maar aanhouden. Steeds weer komt ze terug bij die rechter. En uiteindelijk gaat die man recht spreken. En dan zegt hij, ik doe dat, want anders zal die vrouw mij nog in mijn gezicht slaan. En dan zegt de Heer Jezus, als deze rechter, die onrechtvaardige rechter, recht spreekt, hoeveel te meer zal onze hemelse Vader zijn uitverkorenen, dus de gelovigen, recht verschaffen. Zij die dagelijks tot hem bidden. En dan staat er aan het begin van die gelijkenis dat Jezus die gelijkenis gaat vertellen om daarmee aan te geven dat je altijd moet bidden zonder op te houden. Kort geleden hoorde ik een verhaal van een vrouw van een jaar of 60. Ze sprak op een conferentie. Ze vertelde, toen ik 12 jaar oud was, heb ik het geloof haar wel gezegd. Het hoefde niet meer voor mij. Ik heb mijn ouders daarmee verdriet gedaan. Mijn ouders stonden op het zendingsveld en ik was daar bij hen. Maar juist vanwege dat werk dat ze deden, altijd maar voor de Heer aan het werk, heeft het mij afgekeerd van het geloof. Toen ik 12 jaar was, zei het hoeft niet meer. Nu begrijpt die ouders hebben met dat kind gesproken. Natuurlijk als je kind, 12 jaar oud, het geloof haar wel zet, dat doet je pijn. We hebben gesproken met haar, maar ze ontdekte, dit is van onze dochter Menes. Dit heeft ze overwogen allemaal. En we kunnen haar zomaar niet terugkrijgen. Het heeft het zendingsechtpaar aan het thuisfront gevraagd, willen jullie voor onze dochter bidden, bid voor ons gezin. En dat is ook gebeurd. Ze vertelde op die conferentie, jaren later heb ik de Heer gevonden. Hij heeft mij teruggevonden. Toen was ik al op leeftijd. En op dat moment van mijn bekering heeft de Heer mij gebruikt om zendingskinderen te helpen die in dezelfde situatie zijn gekomen als waar ik toen in ben gekomen. En heel wat kinderen van voorgangers, predikanten, evangelisten, van zendelingen, die raken het spoorbijster tot groot verdriet van hun ouders. Die conferentie was die avond afgelopen. Toen kwam naar die vrouw van 60 een echtpaar van over de 80. En die twee oude mensen vroegen, ben jij dan de dochter van die zendelingen die daar en daar toen zaten? Ja, zei ze, dat ben ik. Weet je dat wij toen in die tijd bij de thuisfront hoorden? Dat we nog weten van die dag dat die vraag kwam, bid voor onze dochter, want ze is in nood. Ze heeft het geloof haar wel gezegd. En nu mogen we van jou vanavond horen, nu je 60 bent, dat de Heer jou gevonden heeft. En wat is er in die tijd voor jou gebeden? Nou, zo ziet u hoe de Heer werkt. Verloren en gevonden, daar gaat het vanavond over. Weet u wat de aanleiding is voor deze drie gelijkenissen? We gaan het met elkaar lezen, Lucas 15 vers 1. Al de tollenaars nu en de zondaars plachten tot hem, tot de Jezus te komen, om naar hem te horen. En de fariseeën en de schriftgeleerden morden en spraken, deze ontvangt zondaars en eet met hen. En hij sprak deze gelijkenis en zeide tot hen, en dan komt die gelijkenis van die 100 schapen, en de gelijkenis van die vrouw met die 10 muntstukken. En er komt uiteindelijk die gelijkenis waar het vanavond om gaat, van die verloren zoon. Omdat daar tollenaars zijn en zondaars die bij Jezus komen, die hun knieën gebogen hebben, die met de Heer Jezus eten, die naar zijn woord luisteren. En op die achtergrond staan daar de fariseeën en de schriftgeleerden die het niet kunnen hebben dat Jezus met deze mensen eet. En die gelijkenis eindigt met een zoon die grote moeite heeft omdat zijn broer de weg naar de vader heeft teruggevonden. Nou, u begrijpt, die gelijkenis is een beeld van de werkelijkheid. En de werkelijkheid is dat er een hemelse vader is die kinderen heeft. Een hemelse vader die er alles aan doet om het verlorene te zoeken en te redden. En die hemelse vader heeft zijn zoon gegeven, de Heer Jezus Christus, voor u, voor jou, voor mijn zonde. Hij heeft zijn leven gegeven om ons die verloren waren te redden en het eeuwige leven te schenken. Nou, u kent die gelijkenissen. U kon zo meelezen en u wist hoe het zou aflopen. Zullen we vanavond eens kijken op wat andere manier naar die gelijkenis. Stel u nou eens voor dat u die vader bent, dat jij die vader bent. En je zoon komt bij je pa. Zou ik nu al mogen hebben wat eigenlijk toekomt? Pa, het is toch veel prettiger, veel fijner om met een warme hand te geven dan met een koude hand. Ik kan het nu goed gebruiken. Nou, wat zou u zeggen als een van uw kinderen met die vraag naar u toe zou komen? Ik denk dat enkele van ons, misschien wel velen van ons, zouden zeggen, joh, waar heb je het over? Hoe kom je op het idee? Hoe durf je dat aan mij te vragen? Ik leef nog. Ik werk nog. Straks als ik er niet meer ben, dan is voor jou een deel van de erfenis. Maar bij deze vader lees je dat niet. Misschien dat die vader met die zoon erover gesproken heeft, is er wel verstandig wat je doet. Maar we lezen niets over boosheid. We lezen helemaal niet dat die vader zijn zelfbeheersing verliest. Hij doet gewoon wat die zoon van hem vraagt. Het zou best kunnen zijn dat die zoon, die jongste zoon, heel verstandig gehandeld heeft. Misschien kon hij niet met zijn broer goed optrekken. Dat gebeurt toch bij ons in de gezinnen ook wel. Kinderen die, ja, eigenlijk bij elkaar horen. En die toch elkaar niet kunnen vinden. Het gaat soms om heel kleine dingen. En ze groeien uit elkaar met alle gevolgen van dien. Misschien kon deze jongen niet met zijn oudste broer samen die boerderij gaan runnen. En dacht hij, ik kan beter weggaan. Dan is er vrede in huis. Dan kan mijn vader met zijn oudste zoon het werk doen. En dan ga ik een andere kant op. En wat gebeurt er, wat vaak gebeurt. En die vader zal het best overwogen hebben. Maar laat zijn zoon gaan. Hier heb jij jouw deel van het vermogen. Hij zet dat deel om in geld en neemt dat geld mee en gaat naar een ver land. Zal die vader verdriet hebben gedaan? Ook onze kinderen gaan soms wel eens een weg waarvan je moet zeggen, joh, dat is dan niet goed. Heb je de gevolgen niet overdacht? Maar toch gaan ze. Dat gebeurt toch vaak? En wat is dan geweldig, als dat in de gemeente gebeurt, dat er om je heen enkele andere broeders en zusters zijn die ervan weten en met je kunnen meebidden. Die je kunnen begrijpen, omdat ze misschien zelf ook een kind hebben, dat een andere weg is gegaan dan de andere kinderen in het gezin. Een kind waar je voortdurend zorg om hebt. Wat is het geweldig als er in de gemeente broeders en zusters zijn die samen helpen dragen. De jongen gaat weg. Hij verkwist zijn bezit, zijn geld, in een leven van overdaad, zegt de gelijkenis. En toen hij alles erdoor gebracht had, toen zat hij aan de grond. Nou, misschien maakt hij ook wel eens een situatie mee. Of u hoort ervan. Mensen, kinderen kunnen soms zo diep wegzinken. En toch komen ze niet terug. Ze blijven waar ze zitten. Je denkt, hoe kan dat? Nou, een mens moet soms heel diep gaan. En zo diep terechtkomen. Dat er geen andere uitkomst meer is dan terugdenken aan vroeger. Hoe had ik het toen? Hoe was mijn leven toen ik 5, 6 jaar was? Meeging naar de zondagsschool. Misschien heeft die dochter van het zendingen-echtpaar later ook wel teruggedacht aan die gelukkige jaren toen ze nog geen 12 jaar oud was. Maar als er problemen zijn, zien we ook vaak in het leven dat er problemen bijkomen. Als deze jongen alleen maar zijn geld was kwijtgeraakt, had hij de handen uit de mouwen kunnen steken. Had kunnen gaan werken. Maar juist in die tijd is er ook hongersnood. Geen eten, geen inkomen. En hij dringt zich op bij een van de burgers van dat land. En wat gebeurt er? En al die fariseeën hebben het moeten horen. En al die schriftgeleerden die hierbij staan. Want Jezus vertelt niet dat hij komt op een boerderij waar schapen worden gehouden. Maar deze man komt terecht in een land waar varkens worden gehoed. Voor een Jood een onmogelijkheid om met die dieren te moeten werken. En zo diep moet deze jongen wegzinken. Maar de Heer Jezus laat me die gelijkenis zien. Hoe diep je ook terechtkomt. Er is altijd bij God een weg terug. Of je een tollenaar bent geworden, of een zondaar die diep in de zonde zit, bij mij is een weg terug. Want kijk maar, ze mogen met me eten. Ze mogen hier zijn. En die jongen de gelijkenis, die zakt zo ver weg. Hij verlangt ernaar om zijn maag te vullen met de schillen die de varkens eten. Maar niemand geeft ze hem. En dan komt dat moment dat het veranderen gaat. Dat zijn denken anders wordt. Dat zijn hart wordt geraakt. Het is zo mooi omschreven door de Heer Jezus in die gelijkenis. Hij zegt in vers 17, toen kwam hij tot zichzelf. Daar kun je één woord neerzetten. Hij keerde om. Hij bekeerde zich. Hij kwam tot inkeer. En de jongen zegt, ik ga terug naar mijn vader. En het eerste wat ik tegen mijn vader zeg is, vader, ik heb tegen de hemel gezondigd. Ik heb tegen u gezondigd. Ik ben niet meer uw zoon, maar laat me een knecht zijn. En misschien denkt u wat vreemd. Dat die jongen zegt, ik heb tegen de hemel gezondigd. Maar zo sprak je toch in die tijd. De naam van God kon je niet op je lippen nemen. Jezus zegt ook, als een zondaar zich bekeert, is er in de hemel feest. En deze jongen heeft eerst tegen God gezondigd. En ook tegen zijn vader. Dat is met u en mij toch ook zo. Als wij zondigen, als we elkaar pijn, verdriet doen, is dat een zonde naar die ander toe. Maar allereerst is het een zonde tegen de Heere God. En dan moet je op je knieën gaan. Dan moet je daarvoor uitkomen, je moet dat belijden. Want zonder schuldbelijdenis kun je ook geen vergeving ontvangen. Als je zonde en schuld belijdt, is er een weg terug. En deze jongen wil die weg gaan. De onderste weg. Hij gaat op weg naar huis. En u kent die gelijkenis, u weet hoe dat gaat. Die vader staat aan de weg. Op de uitkijk te kijken, waar blijft mijn zoon? Nou, ik denk dat die vader overwogen heeft. Misschien komt hij ooit nog eens terug. Maar ik denk dat we hem nooit meer terugzien. Die vader heeft niet elke dag van 's morgens 7 uur tot 's avonds 7 uur aan de weg gestaan. Nee, hij heeft zijn werk gedaan. Samen met die oudste zoon. Wat een werk hebben ze niet op die boerderij. Maar omdat het hart van die vader vol liefde is voor die zoon en er geen wrok, geen boosheid aanwezig is, kan de hemelse vader hem zo leiden dat hij op het juiste moment aan de weg staat. Als ons hart een open hart is naar God, als we gereinigd zijn, als we een hart vol liefde hebben, omdat de liefde van God zelf in ons hart is uitgestort en de Heilige Geest ons hart vervult, zal God ons leven zo leiden dat we op het juiste moment daar zijn waar we zijn moeten. Dat we op het juiste moment een hart vol liefde hebben als een zoon of een dochter bij ons terugkomt en met ons wil praten. Haar hart wil uitstorten. Dan leidt de Heer het zo dat er ruimte is. Dat er tijd is. Dat je elkaar kunt begrijpen. En dat je elkaar kunt terugvinden. Het hart van die vader kent geen wrok. Wrok is er in een hart waar de Satan, de boze, de overmacht heeft. Maar als ons hart gereinigd is door het bloed van Christus, dan is er liefde voor een kind dat verloren is geraakt. Voor een broeder en zuster in de gemeente die een verkeerde kant is opgegaan. Dan zeg je niet, het is gebeurd en ik kan het niet meer vergeten. Dan zeg je, ik heb moeite om het te vergeven, maar ik weet het is wat de Heer van me vraagt. Ik vergeef jou wat je gedaan hebt van harte. Want als wij een ander niet kunnen vergeven, hoe kunnen wij dan vergeven worden als wij een fout begaan? Die vader staat klaar om die zoon in zijn armen te sluiten. Vader, zegt hij, ik heb tegen de hemel, ik heb tegen God gezondigd. Ik heb tegen u gezondigd. Hij vraagt niet om vergeving. Hij zegt, vader, als ik in uw huis mag zijn, als één van uw knechten, dan is het mij goed. Maar door die woorden uit te spreken, belijdt hij zijn zonde en schuld en vraagt hij om vergeving. En die vader sluit hem in zijn armen en herstelt zijn zoon op de plaats die hij ooit had. Dat is vergeving. De Bijbelse vergeving. Dat het zo weer wordt als het geweest is. Alsof er niets gebeurd is. Dat is Bijbelse vergeving. Dat je het volkomen wegdoet. En dat kunnen wij niet, dat kan ik niet. Maar de Heer wil dat in ons hart uitwerken. Hij wil ons hart zo vervullen met zijn geest, dat er een herstel komt waar je allemaal je over kunt verblijden. Blijdschap in dat huis. Het gemeste kalf wordt geslacht. De jongen krijgt het mooiste kleed van zijn vader aan. En hij krijgt een ring aan zijn vinger. De hoogste gast in huis. De man die de belangrijkste plaats mag innemen. Het feest is aan de gang. Er wordt gedanst en er wordt gezongen. En dan komt die oudste zoon terug. Wat is er aan de hand? En de knecht vertelt met blijdschap, de gelijkenis vertelt het, over die zoon die verloren was en die terug is gekeerd. Ik heb u gezegd vanavond, drie gelijkenissen. Eén van de 100 schapen is verloren. Eén van de 10 schellingen is zoek geraakt. En één van die 2 zonen is verloren. Ziet u dat die laatste gelijkenis niet de gelijkenis is van de verloren zoon? Het is de gelijkenis van de 2 verloren zonen. Alleen de jongste zoon is verloren en die wordt gevonden. En de oudste zoon is eigenlijk in werkelijkheid de verloren zoon. Die verloren waren waar die tollenaars en die zondaars. En zij vinden de weg naar de Heer Jezus Christus. Hij eet met hen. En die fariseeën, die schriftgeleerden die op afstand staan en die zich ergeren en beginnen te morren. Dat zijn nou die verloren mensen in Israël. Die het niet nodig vinden om zich te bekeren. En kijk eens naar die vader. Als die oudste zoon met die vader in gesprek komt, is het niet omdat die oudste zoon naar binnen gaat en naar die vader gaat, wat hebt u nu gedaan? Die oudste zoon, die komt bij het huis en hij gaat weer weg. Hij blijft buiten. En wat doet die vader? Die vader vernedert zich voor die oudste zoon. Hij is bereid om die oudste zoon op te gaan zoeken. De Heer Jezus zegt, hij ging het huis uit en hij drong bij hem aan. Hetzelfde woord als wat we lezen bij de jongste zoon. Hij drong zich aan bij een van de burgers in het land waar hij terecht was gekomen. Alsjeblieft, geef mij werk en geef mij te eten, want ik kom om. En die vader dringt bij de oudste zoon er op dezelfde manier op aan. Jongen, luister toch. Wees toch met ons verblijd. Want je broer is teruggekeerd. Maar die oudste zoon zegt, die zoon van u. Met slechte vrouwen, met hoeren, heeft hij het doorgebracht. Al zijn bezit is hij kwijtgeraakt. Hoe kunt u met deze jongen om de tafel gaan zitten. Wie is nou de verloren zoon? Dat is toch die oudste? En kijk eens wat die vader zegt. Die oudste zoon zegt, die zoon van u. Hij zegt niet mijn broer, die zoon van u. En weet u wat uw vader zegt? Zullen we het nog een keer lezen met elkaar? Vers 30. Doch nu die zoon van u gekomen is, die uw bezit heeft opgemaakt met slechte vrouwen, hebt gij voor hem het gemeste kalf laten slachten. Doch hij, die vader, zei tot hem, kind, gij zijt altijd bij mij en al het mijne is het uwe. Die vader noemt zijn oudste zoon ook mijn kind. Voor die vader is er geen verschil. Allebei verloren, maar de jongste is teruggevonden. En nu moet ik er alles aan doen om mijn oudste zoon terug te vinden. Merkwaardig, hè? Wonderlijk, die gelijkenissen. Want die jongste zoon is zelf teruggekeerd. Hij kwam tot zichzelf. Er zijn mensen, er zijn kinderen die heel diep terechtkomen, hun knieën buigen en de weg terugvinden. Maar de gelijkenis van die 100 schapen is dat schaap niet teruggekeerd. Dat kon dat schaap ook niet. Het was veel te ver van de kudde af, maar die herder ging zoeken. Nou, zo zoekt de goede herder verloren mensen. En het mooie is, die goede herder, die gebruikt u en jou en mij om verloren mensen te gaan opzoeken. Om met hen in gesprek te komen als die vader. Hij dringt bij die oudste zoon erop aan. Jongen, waar ben je mee bezig? Zie je niet dat je broer is teruggekeerd? Zie je niet de blijdschap die er is? Kom ook naar binnen en ga met mij feest vieren. Die vader doet er alles aan om ook die andere zoon in zijn armen te krijgen. Als u kinderen hebt, kleinkinderen, als u mensen kent in uw familie, in de gemeente, die de weg zijn kwijtgeraakt, dan wil je hen vastgrijpen. Dan wil je hen zo vastpakken en hen meenemen dat ze ook die liefde gaan zien die je zelf hebt ontdekt. En bij de een gaat het gebeuren en bij de ander lukt het niet. Er zijn ouders die kinderen hebben en de een gelooft wel en de ander gelooft niet. De een heeft zijn hele leven lang zich aan de Heer vastgeklampt en dat andere kind is altijd dwars blijven liggen. Nou, daar kunnen wij mensen geen antwoord op geven op de waarom-vraag daarvan. De gelijkenis van vanavond eindigt ook met een open einde. De Heer Jezus vertelt niet of die oudste zoon ook naar binnen is gegaan. Ik denk dat die ouders op het zendingsveld het niet hebben meegemaakt dat hun dochter later de Heer heeft gevonden. Wij zullen wel altijd gevraagd hebben, Heer, wilt u onze dochter aanraken? Maar doet u het op uw tijd en op uw wijze. Aanhoudend bidden, zonder te verslappen. Als wij onze kinderen een weg zien opgaan die niet goed is, dan kun je er geweldig veel pijn van hebben. Maar je mag altijd bidden, Heer, wilt u toch zo leiden dat ze u niet kwijtraken? Wilt u het zo leiden dat ze straks bij u zullen terugkomen? Ook al maak ik dat in mijn leven niet meer mee, wilt u het toch in uw genade zo leiden dat hij u niet kwijtraakt? Nou, dat mag ons gebed zijn. Mag ook het gebed zijn voor die broeder of die zuster in de gemeente. die met een kind zit dat verloren is geraakt. Zendelingen staan vaak vooraan in het front. En er komen heel wat pijlen op hen af. Ook wij kennen zendelingen die gevraagd hebben, bid voor onze zoon. Als gemeente bidden we, steeds weer opnieuw op de bidstond, ook al wordt het niet genoemd, maar er wordt gebeden voor die ene zoon van dat zendingsechtpaar. Omdat we weten, die jongen gaat een weg die niet goed is. En of het ooit goed komt op aarde, dat weten we niet. Maar we mogen hem wel bij de Heer brengen. En vragen, Heer, wilt u ook die ouders van hem sterken om verder te gaan? Want hun bediening is veel lastiger, veel zwaarder. Omdat een van hun kinderen de weg gaat die niet goed is. Zo mag je bidden voor elkaar. Zo mag je als gemeente staan om je zendelingen. Hen dragen in gebed. Hen ondersteunen. En zo mag je samen verder gaan, wetende dat er Jezus gekomen is om het verlorene te zoeken, te vinden en te redden. Amen. We gaan met elkaar zingen. Het lied dat spreekt over de schuilplaats, waar je in mag gaan als het moeilijk is. 176 uit de bundel Opwekking. Opwekking 176. Ga samen danken. Dank, Heere, dat we sterk mogen zijn in uw kracht. Dank, Heere, dat u ons verlost hebt van onze zonden. En dat er feest is geweest in de hemel. En dank, Heere, dat er feest zal zijn als er iemand zich nu nog tot u keert. Het kan nog. Het is nog genadetijd. Heren, maar we weten, er komt een moment en dan kan het niet meer. Heren, wilt u toch zijn met al diegenen die u nog niet kennen? En denk een bijzonder, Heren, aan hen die zo nauw met ons verbonden zijn. Kinderen, kleinkinderen, familieleden, vrienden. Mensen voor wie we misschien al een tijd lang bidden. Heren, als we geen resultaat zien, geef ons dan de rust in u. Want die vader in de gelijkenis heeft ook lang moeten wachten. En misschien heeft hij al langer moeten wachten op die oudste zoon en op de jongste zoon. Maar geef ons een hart, Heere, dat vol liefde is. Want als we een hart vol liefde hebben, is er geen plaats voor boosheid en wrok. En als er iemand is, Heere, die dat herkent in zijn of haar leven, oh, dan danken we u dat er voor zo iemand ook een weg naar u terug is. We mogen het belijden en om vergeving vragen. En dan reinigt u, Heer, dan neemt u het weg. Heer, wilt u met ons allen zijn, zoals we hier gekomen zijn vanavond. Heer, we zullen ons allemaal herkennen op de een of andere wijze in die gelijkenissen. Wilt u uitkomst geven, als het moeilijk is, als er zorgen zijn, als er vragen zijn, onbeantwoorde vragen. En wilt u zo met uw geest ons vervullen, Heere, dat ons hart altijd op u is gericht. Want dan is er vrede en rust. Dan kunnen we ook aanvaarden de weg die u gaat. Dan weten we, Heer, we begrijpen die weg niet. Maar als het uw weg is, dan is het ook goed. En dan nog moeten we en mogen we vragen om de rust die nodig is voor vandaag en morgen. Heer, nu we naar huis gaan, bidden we om uw bewarende hand, om uw zegen, ook voor de komende dagen. Bij het werk dat we mogen doen, de taak die we hebben. Heer, wilt u ons allen gebruiken? En wilt u ons zo leiden, Heer, dat we steeds weer opnieuw mogen zien dat u het bent die ons leven voor opgaat. Heren, we danken u voor deze avond. We danken u voor deze dag. Voor de samenkomsten die we mochten bijwonen. We danken, Heren, dat we mogen uitzien naar wat komen gaat. Want ook morgen zult u met ons gaan. Heren, we danken u. Loven en prijzen uw wonderbare naam. Amen. Het laatste lied. Eerst mag u ook uw gaven geven voor het gebouwenfonds. We zingen van 569 uit Johannes de Heer. 569. Bekende lied dat zegt: Heer, wees mijn gids op heel mijn levenspad. Voor de zegen 1 en 2. Na de zegen het derde couplet. de genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God onze Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest is met een ieder die de Heer Jezus van harte lief heeft. Amen.